vers 19 van Johannes 20. Als het een avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. Tot zover, dat is voorlopig. En hier zijn we dan terecht op zo'n prachtige gelegenheid. Eigenlijk moet ik zeggen, het is de eerste bijeenkomst van de gemeente, officieel. Hè? De eerste vergadering van nieuwtestamentische gelovigen. Zolang je dat allemaal met kleine letters schrijft, heb ik er weinig bezwaren tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat terzijde. Maar dat is wat het is op de avond van deze eerste dag der week. Waar uitdrukkelijk staat dat de discipelen bijeen vergaderd waren. En dat niet alleen. Ze hadden zelfs de deuren gesloten. Dus het was toch een vergadering van gesloten broeders. De oudste vergadering van gelovigen die bestaat. Gesloten broeders. Heel wat verder terug dan 1830, denk ik dan. Maar goed. Niet zo verstandig om het allemaal te zeggen. Maar een beetje lachen om onszelf en om elkaar, dat lijkt me heel nuttig overigens. En daar doe ik dat voor, hè. Maar in elk geval, de discipelen waren daar bijeen. Als u mij vraagt, in de opperzaal, daar staat er hier niet specifiek bij, maar dat ligt voor de hand natuurlijk. Het is een paar dagen nadat men met de Heer Jezus samen het avondmaal gevierd heeft in wat we kennen als de opperzaal. En bovendien lezen wij 2-3 bladzijden verder, namelijk in Handelingen 1, dat de discipelen in de eerste plaats in Jeruzalem zouden blijven, want dat had de Heer hen gezegd na zijn opstanding. In Handelingen 1 vers 4 staat dat, daar is hij ook met hen vergaderd en hij beval hen dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden. Ze moesten ergens op wachten. En vervolgens staat er dan in vers 13, en als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, waar ze hun verblijf hadden, kennelijk al die dagen. Minstens vanaf Pasen tot Pinksteren, denk ik dan maar. En in die gelegenheid is men dus ook bij elkaar gekomen hier in Johannes hoofdstuk 20. De gelegenheid, de plaats waar men eerst met de Heer Jezus het Pasen gevierd had en waar sprake is van wat ik dan toch gemakshalve maar altijd noem de instelling van het heiligavondmaal, want dan weet ieder tenminste waar we het over hebben. Die gelegenheid gaf sowieso al uitdrukking aan wat na de opstanding van Christus tot stand zou komen. Want u weet, brood en wijn zijn een beeld van het leven des Nieuwe Testaments, dan wel het bloed van het Nieuwe Verbond, of hoe het maar heten mag. En dat is waaraan alle gelovigen deel krijgen, en dus ook gekregen hebben sinds de opstanding van Christus. En tot op heden vormen al die gelovigen samen die een enzelfde gemeente van eerstelingen, uiteraard. En hier is men op dezelfde gelegenheid bijeen en de gelegenheid zelf geeft natuurlijk ook uitdrukking aan de positie van de gemeente tot in onze tegenwoordige tijd. Hoe het ook zij, de discipelen zijn bijeen en ze hebben de deur ontslot, niet om de slechte gelovigen, de wat minder trouwe gelovigen of de wat minder net levende gelovigen buiten de deur te houden, maar om de Joden buiten de deur te houden, staat er. Joden uiteraard niet in etnische zin, want in die betekenis komt de term in de Bijbel sowieso niet voor, maar in religieuze zin uiteraard. Hier is dus sprake van de afscheiding van de gelovigen van de Joden. En we dienen dat goed te beseffen, niet dat het ons nu nog zo heel veel uitmaakt, in ieder geval niet zoveel als de gelovigen in die dagen. Want hoewel de eerste christenen beschouwd werden als Joodse secte bij gelegenheid, moeten ze als zodanig niet gezien worden. Het punt is gewoon dat de christenen niet onderdeel uitmaken of een vleugel vormen van het Jodendom of iets dergelijks, maar ze hebben er domweg helemaal niks mee te maken. Dan heb ik het nog netjes gezegd. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, de gelovigen zijn daarvan verlost. van wet, van religie, van eerste beginselen der wereld. En van dit volk. Toen we het hadden over verlossing, een poosje terug, diverse dagen dat we daarover gesproken hebben, kwamen we die teksten ook tegen. Verlost worden van dit volk en van de heidenen, heeft Paulus het over. Ik meen nergens in Handelingen. Maar goed, verlost van dit volk, Joodse volk, en van de heidenen. Kortom, wij staan daar buiten, we hebben er niets mee van doen. In de afscheiding hier is duidelijk genoeg, vandaar deze gesloten deuren. En dat is ook de enige functie ervan. En daarna denk ik, maar als die Joden naar binnen hadden gewild, dan waren ze toch wel binnengekomen. Met geweld. Ik bedoel, het heeft ook eigenlijk een beetje symbolische functie. Als ik s'avonds van huis ga, doe ik de deur dicht achter me, doe ik op slot, enzovoorts. En daarna denk ik, nou ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Vroeger heb ik van de baas geleerd, als je bedrijf verlaat, kantoor verlaat, niks op slot doen. Inbreken doen ze toch, en al wat je op slot doet, breken ze open, dan heb je nog veel meer schade. Niks op slot doen. De buitendeur wel, want dat moet van de verzekering, maar geen bureauladen en kasten enzovoort, want ze breken het open. Maakt toch niet uit. Het heeft een symbolische functie, het is voor je geweten eigenlijk, hè? Toch? En dan zit je natuurlijk allemaal, oh god, heb ik de deur van op slot. Alles in. Net zoiets als je auto op slot, want dan slaan ze eruit en in. Het schiet niet echt op natuurlijk. Maar goed. Maar de deuren gesloten om de vrezen der Joden. Men is van hen afgezonderd, men heeft er niet mee te maken. En meteen vinden we dus twee categorieën. Wij vinden hier gelovigen, enerzijds discipelen, dat wil zeggen de volgelingen van de Heer Jezus. Enerzijds en anderzijds, aan de andere zijde van de deur, namen de Joden. Twee categorieën dus. En dan staat er, en toen kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij uw lieden, waarmee de Heer Jezus zich uiteraard ook plaatst, niet in de categorie der Joden, maar in de categorie der christenen. Ik hoop dat het ook duidelijk is, want men spreekt mij, naar mijn smaak, ook in onze dagen veel te veel over de Joden als het volk van God enzovoorts. Hè. Ik las het vandaag nog, dus vandaar dat het even bovenop ligt. Nee, in een net blad, omdat het zoeklicht was. Dan las ik dat, hè. God zal zijn volk verlossen. Dan denk ik, ja, het volk van God, maar daar ben ik toch. Hoor ik toch bij, of ben ik geen Jood? Zie, dat is zo'n verwarring altijd, hè. Maar goed. Ik ga daar niet verder op in, doet nou niks te zaken. Maar het gaat erom dat we beide categorieën duidelijk onderscheiden. Deze discipelen waren op twee verschillende manieren zelfs, als ik het meteen typologisch benader, waren ze op twee verschillende manieren afgezonderd van de Joden. In de eerste plaats, ze waren in apart vertrek en ze hadden de deur op slot. En in de tweede plaats, zij bevonden zich ook op een hoger niveau, namelijk in wat genoemd wordt de opperzaal. Dat wil zeggen, dat is naar algemene maatstaven. We hebben het nagezocht in het Heilige Land, stichting. De algemene idee is dat men heeft een huis, dat heeft helemaal geen verdieping, dus gewoon een vertrek of meerdere, maar een vertrek met een dak erop. En als er sprake is van een opperzaal, dan hebben ze gewoon een huisje op het dak gebouwd. Los. Zo is dat. Dat schijnt heel chic te zijn, maar dat is het nu nog, hè? Zoiets, hè? Nou goed. Nee, ik wou zeggen, het heet een penthouse. Ik hoor het, maar dat mocht ik eigenlijk niet zeggen, natuurlijk. Anders denken u weer, hoe komt die nou weer aan die naam? Maar zo. Ik weet niet waarom het zo heet. Maar een huis op het dak. Een dakkapel. En daarna stellen wij vast dat we dat ook inderdaad in de Bijbel ook bij andere gelegenheden tegenkomen en altijd in dezelfde functie. En iets als op het dak gaan zitten, dat schijnt nog altijd te betekenen dat men niet op de nok van het dak gaat zitten of iets dergelijks. Maar dat er op het dak, op het platte dak, dus nog een vertrek is. Een soort buiten het huis, een plaats van afzondering. En het wordt ook in het algemeen beschouwd bij gelegenheid ook in de Bijbel als een plaats van gebed. Men trekt zich uit het huis terug. Men gaat op een hogere positie enzovoort. Er is altijd iets bijzonders met dat dak. Heel de Bijbel door trouwens. Maar waar het om gaat is dat de discipelen zich dus bevonden op een ander niveau, om het maar zo te zeggen. Andere verdieping. En dat is natuurlijk in hoge mate typologisch, omdat het eveneens uitdrukking geeft aan de positie van de gemeente in onze dagen. Of om meteen van de goede kant deze dingen te benaderen. Als wij prijs opstellen dat de Heer in ons midden is, dan zullen wij ons moeten bevinden in de eerste plaats afgezonderd van de wereld, maar in de tweede plaats op het dak. Dat wil zeggen in de opperzaal, in een hogere verdieping. Daar verschijnt de Heer. Dan weet ik wel dat je gemakkelijk kunt zeggen, maar op andere plaatsen ook. Dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar het gaat hier om de symboliek die meteen aan het begin van de Nieuwtestamentische geschiedenis ons voor wordt gehouden. En niet alleen hier trouwens, want eigenlijk is het beeld afkomstig reeds uit het Oude Testament. Wij vinden nogal wat dakterrassen, dan wel opperzalen of zoiets in het Oude Testament. Maar trouwens ook nog andere in het Nieuwe. Waar het maar om gaat is dat deze discipelen afgezonderd zijn van de wereld in het algemeen en van het Jodendom in het bijzonder. Ze nemen een hogere en dus een belangrijkere plaats in en daar verschijnt de Heer bij hen. Dat is precies wat wij moesten verwachten op grond van wat wij in de Oud-Testamentische psalmen daarover lezen. Ik aarzel altijd om het aan te halen, want ik doe me net of iedereen het weet en als je het niet weet, dan hebben we daarna wat huiswerk. Want je hoort dat gewoon te weten. In de psalmen met name wordt bij herhaling, vele malen, in verschillende psalmen trouwens, wordt bij herhaling gezegd wat de Heere Jezus zou doen na zijn opstanding. En het punt is dat officieel natuurlijk onderdeel uitmaakt van de verborgenheid. Zelfs zijn lijden en dood maakt daar al deel van uit, althans volgens 1 Korinthe 2. Maar zijn opstanding zeker, verborgene dingen, in het Oude Testament verborgene dingen, maar neem niet weg dat datzelfde Oude Testament wel degelijk met grote nadruk zegt wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Zegt er niet veel over, moet ik er meteen bij zeggen, maar wat steeds herhaald wordt, is dat hij het woord Gods, de heerlijkheid Gods, de lof Gods, de naam Gods zou bekendmaken aan de zijnen, aan degene die God hem gegeven heeft, zeg ik dan maar. Met een knipoog naar Johannes 17 natuurlijk. Maar hij zou de naam Gods, de lof Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken aan de zijnen, aan een grote gemeente, dan wel aan zijn broederen. Want dat zijn zo de uitdrukkingen die in die verschillende schriftplaatsen gebruikt worden. En eigenlijk wordt daarmee heel onze bedeling besproken. Het is volstrekt bijbels om vast te stellen dat het tegenwoordige werk van Christus daaruit bestaat dat hij zich bekend maakt aan zijn broederen, namelijk aan de zijnen, namelijk aan één grote gemeente. Niet twee grote gemeenten, overigens, dat zeg ik voor de bepaalde categorieën van ultradispensationalisten. Nee, die heb je ook nog ultradispensationalisten. Daar zullen we het nou niet over hebben. Maar aan één grote gemeente, aan de grote gemeente zelfs. En dat is wat hij doet. En wat hier gebeurt is de letterlijke vervulling van wat in die psalmen dan bij herhaling geschreven staat. Maar zoals altijd met dat soort profetieën, de letterlijke vervulling is gewoonlijk niet de belangrijkste. De letterlijke vervulling is alleen een illustratie van de uiteindelijk een definitieve en veel hogere vervulling. Want waar het om gaat is dat in het algemeen de gemeente naar Bijbelse maatstaven geacht wordt een vergadering te zijn, dat wil zeggen een eenheid van mensen die aan elkaar verbonden zijn. Zij zijn afgezonderd van de wereld, in ieder geval van de Joden en daarmee van alle religie, want de Joden staan daarvoor model, en bovendien bevinden zij zich op een hoger niveau, in de opperzaal. En daar, in afzondering, daar verschijnt de Heer aan hen. En wat doet hij dan? Wel, hij maakt de lof Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods, de naam Gods, of zullen we gewoon zeggen, zichzelf, bekend. Want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij is de drager van de naam Gods. En hij is degene die gestalte geeft aan de eer Gods. Dat is een verheerlijking. Daar hebben we eerder over gesproken, dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar wat we hier vinden in het schriftgedeelte is dat de Heer inderdaad zich vertoont. Nou ja, hij zegt eerst wat, woorden die je verwachten mocht. Het eerste woord dat hij zegt is vrede. Ik vind het prachtig zoals het staat. Het staat, ze waren bijeen en toen kwam Jezus en stond in het midden. Dat is een wat trage vertaling. Wij in het Nederlands kunnen dat veel korter zeggen nog. De meeste talen niet, wij in het Nederlands wel. Hij kwam in hun midden staan. Dat is wat het betekent. Niet hij kwam, En dan een stond in het midden kwam en stond, dat heette gewoon Nederlands, komen staan. Hij kwam in het midden staan, over die gesloten deur en muren, er wordt helemaal niet gesproken, daar spreken wij over, zo, hoe kwam hij binnen? Wat knap dat dat kon. Hij moet een ander soort lichaam gehad hebben. We zeggen, ja, dat is ongetwijfeld zo, maar maak je geen zorgen, hij komt in ons midden. Logischerwijze, als vanzelfsprekend ook eigenlijk. Hij kwam in hun midden staan, eerlijk gezegd, het staat er natuurlijk niet, maar het zou natuurlijk toch kunnen dat hij een sleutel van die zaal had, of niet? Er staat er niet bij dat hij dwars door de muur, of dwars door de deur, en dat denken wij altijd. Want we schrijven hem daarbij iets toe, een eigenschap van zijn opstandingslichaam, maar ik moet u zeggen dat dat echt geen sterke argumenten zijn. Hij kwam in hun midden staan. En als u zegt, maar hoe kwam hij dan die sleutel? Dan zeg je, nou, die heeft hij van oom Jozef gekregen. Want daar hadden we het vorige keer ook al over. Want de vraag bleef ook nog van wie is die zaal eigenlijk? Wie is zulk een uit ik geloof het Matthäus Evangelie, dat wordt hij zo genoemd. Die man met die kruik op zijn schouder. Waterman, Aquarius. Jazeker. Wie is dat? Letterlijk dan, hè? Als u mij vraagt, Jozef. En misschien had de heer wel een sleutel. Het zou bed, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat er helemaal niet om hoe dat dan gebeurt. Hij doet het gewoon. En dat is in heel ons leven, heel onze bedeling het geval. Wat de heer ook doet, hoe weten we niet. Maar dat is ons ook een zorg. Geen zorg dus, hè. Dat is wat hij doet. Hij staat in ons midden. En let op dat er staat, hij kwam, niet hij kwam in hun midden, zou ook voldoende geweest zijn, maar er staat, hij kwam in hun midden staan. En letterlijk in het Grieks dan, omdat het daar niet zo gezegd kan worden, staat, er kwam Jezus en stond. Want waar het over gaat, is uiteraard de opgestane. Degene die opgestaan is uit het graf, vanuit de dood dus. En de opgestane Christus, dat is het mooiste voorbeeld van een pleonasme wat ik ken. De opgestane Christus was en dus stond in het midden. Dat vind ik ook zo'n mooie uitdrukking, want soms doet het er niet toe. Maar het blijft zo dat de term in het midden nog altijd, althans in alle klassieke talen, de betekenis heeft van de overheersende positie. De heersende positie. De troon staat in het midden. Zie, dat wat in het midden is, domineert. De boom in de hof, welke van de twee zullen we het nou maar niet over hebben? Wat denk je van de tabernakel of later de tempel in het midden van Israël enzovoort? Het is de heersende positie. Vandaar dat de term in zijn geheel, in het midden, of het midden, ook kan gebruikt worden voor heel de hemel. Want die heerst. De hemel is hoger dan de aarde, de hemel heerst over de aarde, dus is de hemel het midden. Ik zag een engel vliegende in het midden, des hemels staat er dan achter, alsof wij niet begrijpen dat het dat is, in de hemel. Het is de plaats van waaruit geheerst wordt, de dominante positie. En hier staat, kwam Jezus en stond in het midden. Nog geen halve bladzijde terug stond hij in de hof, waar ook iets in het midden was, weet u nog, wat er in het midden van de hof was. Oefeningen zijn dit, hè? Oefeningen. In het midden van de hof, de boom des levens. En in deze hof van Jozef van Arimathea, wie was er in het midden van de hof? De Heer Jezus Christus, hij is de boom des levens. Toch? Het gaat om het nieuwe verband, zal ik maar zeggen. De hof als het beeld van het koninkrijk en de Heer in het midden. En hier vind je de opperzaal als beeld van het koninkrijk tot nog toe, tot nu toe. Dat wil zeggen, de gemeente, want verder strekt dat koninkrijk tot op heden nog steeds niet. Het wacht op de wederkomst van Christus. En daar staat Jezus in het midden. Zie, de opgewekte Christus heeft dominantie, herderschap. Zo kun je dat woord ook betalen, dominantie. Maar goed, dat leg ik nou niet uit, maar het is zo. Maar in ieder geval, hij heeft de heersende positie te midden van de zijnen. En wat doet hij daar? Hij spreekt, want hij zou na zijn opstanding, nou, sommige psalmen staat, indien hij zal worden opgewekt, dan zal hij. Of verlos mij uit deze uren, uit de dood enzovoort, dan zal ik uw naam aan mijn broeders verkondigen. Zo staat het er, hè? Of zelfs in Jesaja, en wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Iedereen vraagt zich af, wat had hij dan beloofd? Nou, dat staat in de psalmen, om de naam, de lof en de eer Gods te verkondigen aan zijn broeders. En hier staat hij te midden van zijn broeders. En wat opgestaan en wel, stond in het midden. Wat doet hij? Hij spreekt hen toe. En zegt, vrede. Nou ja, helemaal uitgebreid, vrede, zij uw lieden, vooruit. Maar het zal wel gewoon shalom geweest zijn. En dan denk ik altijd meteen aan die uitspraken in bijvoorbeeld Ezechiël. Zij zeggen vrede, maar het is geen vrede. Of die uit 1 Thessalonicenzen 5, die is daarvan afgeleid, horen ze uit Ezechiël. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. En terug naar Ezechiël, zij zeggen vrede, maar er is geen vrede. En die muren die ze gebouwd hebben, die zullen in elkaar storten, want er zit geen specie tussen. Er zit niet aan elkaar vast, er zit geen verband in. Het is wel mooi wit gepleisterd. Volgens mij dacht Paulus daaraan toen hij zei, gij witte wand. Want dat is Jodendom immers. Men kan dan wel zeggen shalom, maar uit die mond klinkt het bijna als een vloek. Hoezo vrede? Welke vrede? Toch? Ik zeg niet dat ze er wat aan kunnen doen. Ik bedoel het ook niet als verwijt of iets dergelijks, maar gewoon het vaststellen van het. Hoezo shalom? Maar de Heer komt binnen, staat in het midden en zegt vrede. En dat is precies wat hij nog steeds zegt. Nog alle dagen, ook als hij vanavond in ons midden is, hij zegt nog steeds hetzelfde. Vrede. En dat is onder andere zo, omdat vrede niet alleen het tegenovergestelde is van strijd. Hij kondigt dus aan het einde van de oorlog, het einde van de strijd. Maar meer nog, vrede is een van de termen die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. Dat zeg ik ook altijd hoor. Moet je uit het hoofd weten, gewoon allemaal. Het heet immers het verbond des vredes, of nog sterker, mijn verbond des vredes, uit de profetieën. En daarmee is vrede dus de aanduiding van het nieuwe verbond, dat staat tegenover het oude verbond, dat immers door de dood en opstanding van de Heer Jezus beëindigd is geworden. Volgt meteen ook uit dat het leven onder het oude verbond per definitie een leven is van strijd. Dat is het ook. Dat weet iedereen die eronder leeft. Toch? En wij misschien ook. Omdat we eronder leven, dat weet ik niet. Maar zo is het wel. In elk geval, de Heer verkondigt vrede. Dat is het evangelie. De blijde boodschap van het nieuwe verbond. Dat een einde gekomen is aan de slavernij en de strijd die daarmee gepaard ging. En elke boodschap is altijd vrede. Waar de Heer verschijnt, zegt hij, vrede. Nou, hij had het natuurlijk eerder gezegd tot zijn discipelen in diezelfde opperzaal. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Daar gaat het toch om die vrede. Dit is de officiële aankondiging feitelijk dan dat het nieuwe verbond inderdaad is aangebroken. En hij die staat in het midden van de zijne is immers de hoge priester. Dan ben je helemaal terug bij hoofdstuk 17, maar eigenlijk bij alle voorgaande hoofdstukken. Hij is de hoge priester, borg en middelaar, voelt mij het mag, van dat nieuwe verbond, zoals de Hebreeënbrief dan letterlijk uiteenzet. En in die hoedanigheid verkondigt hij vrede. Vrede voor degenen die veraf zijn. Waar staat dat ook weer? Ja, onder andere dan, ja. Efeze, maar ik dacht ook handelingen. Vrede voor degenen die vooraf zijn en vrede voor degenen die nabij zijn. Voor iedereen namelijk. Dat wil zeggen, voor degenen die nabij zijn, eventueel voor Joden. Voor degenen die veraf zijn, dat zijn dan in die verhouding uiteraard de heidenen, dan wel meer specifiek de 10 stammen van Israël. Maar dan moeten ze wel tot geloof komen namelijk. Hè? En daar gaat het om. En tot deze gelovigen wordt gezegd, vrede zij u. En wat Efeze betreft, Efeze die laat er helemaal geen twijfel over bestaan. Die legt, Efeze gaat trouwens eigenlijk in op de betekenis van dat woord vrede. Want, dat kan ik dan meteen wel even zeggen, terwijl ik Efeze 2 opzoek, de Griekse term voor vrede, de Hebreeuwse naad schijnt ook, maar die heb ik nooit gecheckt, Dat heb ik me alleen laten vertellen. Maar in elk geval, de betekenis van de Griekse woord voor vrede is wel degelijk die van dat twee partijen die met elkaar in strijd waren, tot één gemaakt zijn. Het heeft wel degelijk dus de betekenis van samenvoegen of verzoenen of iets van die aard. Zie? En in ons Nederlandse woord zijn we die betekenis, ook die afleiding, denk ik, helemaal kwijt. Maar het is wel degelijk de betekenis. En dat wordt ook eigenlijk door de apostel min of meer uitgelegd. Althans, hij zinspeelt erop. Als hij zegt in Efeze 2. Nou ja, vanaf vers 11 zegt hij dan. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En dat gij, vers 12, dat gij waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat wil zeggen de beloften. De beloofde verbonden, zo je wilt. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard, nabij geworden, door het bloed, dat wil zeggen door het leven van Christus uiteraard, hè? Door zijn dood wordt men niet nabij gebracht, door zijn dood, zeg ik altijd, sterft men. Indien één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven, dan heb je helemaal nergens meer deel aan. Hoe je dat er draait, er zit niks anders op, zo is dat. En dus, door het bloed, want bloed is leven, door het bloed van Christus, want hij, de levende Christus, hij is onze vrede. Dat wil zeggen, hij is degene in wie de tegengestelde partijen met elkaar verzoend zijn geworden. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En die uitdrukking die deze beiden één gemaakt heeft, is feitelijk een nadere uitleg van dat woord vrede. Irene, zo kennen wij het woord in het Nederlands, vrede, ja. Die deze beiden één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheids, dat wil zeggen de muur die scheiding maakte, heeft hij gebroken. Ik denk ook dat het die muur was waar Ezechiël over sprak, toen er gezegd werd, ze zeggen wel vrede, maar er is geen vrede, maar die witte muur, die zonder specie, zonder kalk, of hoe dat maar heten mag, waarbij alleen stenen los op elkaar gestapeld zijn. Die muur die zal verbroken worden. En hier vind je daar de laatste uitwerking van. Want die muur is gewoon, geeft gewoon uitdrukking aan godsdienstige, dan wel Joodse, dan wel wettische systeem. Zoals ook het plaveisel waar we het over gehad hebben. Dat doet Kabata, weet u nog? Litostrotos. Een paar hoofdstukken eerder uit Johannes. Die stenen naast elkaar gelegd tot één geheel. Want er zit geen, niet echt verband in hoor. Het lijkt alleen maar zo. Het zit niet aan elkaar vast. Maar het is een leuke verzameling van wetten en regels, zal ik maar zeggen. Cultuur drukt dat uit. En in het bijzonder is dat dan cultuur, namelijk religie. Maar goed, die muur zou afgebroken worden, zou omvallen, staat er in Ezechiël. En hier gaat het daar ook om, het is ongetwijfeld diezelfde muur, want het is ook de muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Want volgens de Bijbel zijn Heidenen degene die de wet niet hebben, en de Joden zijn degene die de wet wel hebben en dadelijk op vertrouwen. En dus maakt die scheiding. Maar er staat dat de Heer zelf deze muur heeft afgebroken. Hij heeft namelijk een einde gemaakt aan de wet. Niet maar door hem te vernietigen, hoewel hij dat gedaan heeft, zo wordt het genoemd, maar in het bijzonder door hem te vervullen. Dat is niet zomaar, maar niettemin, hij heeft er een einde aan gemaakt. En dus, hij is onze vrede die deze twee, deze beiden, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, maar dat is niet de middenmuur des afscheidsels, dat is de wet, dat is het religieus systeem. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, als u mij vraagt, in zijn lichaam en dus in de gemeente, in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Want dat was die muur, dat was het plaveisel, of hoe ik maar heet mag. Opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens, tot één namelijk, zou scheppen. Vredemakende. En die pericoop, die uiteenzetting begint met vrede en het eindigt met vrede, want het legt uit wat vrede is. Dat strijdende partijen tot één gemaakt zijn en dus inderdaad met elkaar verzoend zijn geworden. En dat staat dan in vers 16, namelijk, en hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Want aan het kruis heeft de vijandschap, de muur, gedood, vernietigd, niet gedaan. Of het handschrift dat tegen ons was uitgewist. Maar zo staat het in Colossens. In een gelijksoortig verband. En dan vers 17. En komende, daar komt hij dan. U weet wel, die kent je. Komende in de wereld. En als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dan komt hij in de wereld. Dat is Hebreeën. En Johannes 1 is natuurlijk ook mooi. Hè? Het licht, het welk verlicht in iedere mens. Komende in de wereld. Dat licht namelijk. Hè? Nou goed. En hier, komende, maar komende is niet kerstfeest. Sorry, ik zeg het weer. Ik heb gemerkt dat niet iedereen het goed begrepen heeft, maar ik zeg het dan nog maar een keer. Ik heb het niet op kerstfeest. Niet zo erg. Ik doe mijn best altijd. Mensen verwachten er wat van. Maar kerst als Bijbelsfeest bestaat gewoon helemaal niet. Sorry, excuses. Het is nu januari. Het is nog januari. Daarna hebben we het er weer over, pas in december. Als we dat halen, het ging God verhoeden. Ja. Nou, we zitten. Maar indien niet. Maar mocht de Heer niet komen, wij komen wel op kerstfeest volgend jaar. Nou, dan zitten. Komende, dat is namelijk niet kerst, maar dat is Pasen. Dat is nu hier waar we het over hebben, Johannes 20, opstanding uit de dood. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Maar verkondiging van het evangelie is de verkondiging van vrede. Het evangelie is per definitie vrede. Het is die blijde boodschap. Het probleem is alleen dat mensen graag wat hebben om voor te vechten. Blijven liever strijden. Vooral met elkaar. En dan is er voor het evangelie weinig plaats natuurlijk. Maar het is nog eenmaal zo. Hè? En voor zover we wat zouden strijden, broeders en zusters, zegt de apostel, strijd de goede strijd. Want, er is een filosofie die zegt dat een mens altijd ergens voor moet strijden. Je mag het niet zeggen, maar dat is fascisme eigenlijk. In de grond. Je zegt, de mens moet iets hebben om voor te strijden. Als hij dat niet heeft, dan gaat hij dood, wordt hij ziek. En dan kan hij niet tegen. Hij moet iets van nature, moet iets hebben om te strijden. Dus leven de oorlog vloeit er dan uit voort. Maar de Bijbel zegt, de mens strijdt. Inderdaad, dat is waar. Maar God geeft ons een andere strijd. De goede strijd. Een zinvolle strijd. Niet strijd omdat het nou eenmaal moet. Maar een strijd die resultaat oplevert, strijd dan de goede strijd, namelijk die des geloofs. Zoals het staat in 1 Timotheüs 4. Hè? Onder andere dan. Nou goed. Maar voor de rest, wat al die strijd betreft waar we van nature als mens in betrokken zijn, al of niet door onze schuld, want daar gaat het allemaal niet meer over, daar is een einde aan gekomen. En dus, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En in elk geval is hier Efeze 2 vers 17 een terugverwijzing letterlijk naar wat er gebeurde op de opstandingsdag. Daar kwam de Heer, stond in hun midden en wat verkondigde hij? Vrede. Shalom. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En daar komt een leuke uitdrukking, ik vind hem mooi, want er staat aan u. U, maar dan derde naamval, dus het is aan u. Vrede verkondigd. Aan u die verre waart en aan die nabij waren. En het leuke ervan vind ik dat het mijn vermoedens bevestigt. Vermoedens die zeggen dat de vrede eerst verkondigd wordt aan degene die verre zijn. En daarna pas aan degene die nabij waren. En dat is niet alleen een streep door de rekening van Tultra Drispe. Nee, het lukt me niet. Van het ultra dispensationalisme, maar zelfs van gangbare opvattingen binnen het dispensationalisme. Helaas. Want de gedachte is dikwijls, en ik probeer die termen nou toch maar te vergeten, maar de gedachte is dikwijls dat na de opstanding van Christus het evangelie verkondigd werd eerst enkel en uitsluitend aan de Joden. En pas toen dit niet bliefde, ging het naar de heidenen. Officieel dus, hè? Zo. En ik moet u zeggen dat dat niet waar is. Hoewel, je kunt voor een dergelijke opvatting natuurlijk Handelingen 13 citeren, waar Paulus zegt, was dan eerst nodig dat aan u het evangelie verkondigd werd. En dan zegt hij tot Joden, maar nademaal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt, zo wenden wij ons tot de heidenen, want er is gezegd, ik heb u gesteld tot lichtende heidenen draden. Dan zeggen, ja, maar het is daar wel die volgorde. Dan zeggen, ja, het is wel die volgorde, maar of dat officieel de uitwerking is van het plan Gods, dat is nog een heel ander verhaal. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, als iemand een Jood is, zal ik maar zeggen, en hij begint het evangelie te prediken, dan gaat hij eerst naar de Joden, en hij heeft bovendien een speciale band met zijn volksgenoten, en daarom ging hij in alle plaatsen de synagogen in. Maar u en ik, wij weten dat niet alleen in Handelingen 13 Antiochieën, maar al veel eerder, altijd namelijk al, als de apostel ergens kwam en het evangelie predikte aan de Joden, waren er maar enkele Joden die tot geloof kwamen, met een grote belangstelling, kwam altijd van de heidenen. Het was altijd al zo namelijk. Hebben jullie? Dat wil zeggen, de verkondiging was wel aan de Joden, maar of het plan Gods inderdaad inhield dat het exclusief aan de Joden zou gepredikt worden, om hen de kans te geven om het volk tot bekering te komen, dat is nog maar zeer de vraag. Ik vind het niet. Ik zeg het met enige terughoudendheid, en daarom zeg ik. Ik vind dat in de Bijbel niet. Zie? Dat men in het algemeen zich eerst richt tot de Joden, dat is een ander verhaal, maar het illustreert dat er van de Joodse zijde juist geen belangstelling voor was. In het algemeen niet tenminste. Daar gaat het maar om. Want in het plan Gods, en ook dat is een algemene, hoe zeggen ze iets, een dispensationalist volkomen met me eens. In het plan Gods is het toch wel degelijk zo dat na de opstanding van Christus eerst sprake is van de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas van de bekering van het Joodse volk, dan wel van het volk Israël. En Handelingen, waar evangelie gepredikt, nou ja, dat is het begin, en daarmee, begin van onze bedeling, en daarmee, mijn vader noemde dat altijd een overgangsperiode, maar ik heb van hem ook zeker niet geleerd dat het exclusief en dus uitsluitend aan Joden gepredikt werd, na de opstanding. Dat is namelijk niet zo. Helemaal niet. Sterker nog, het is zelfs aantoonbaar dat het andersom was. Eerst aan de heidenen, daarna aan de Joden. En dat is ook de normale volgorde. En bovendien, dat is ook de volgorde zoals die genoemd wordt reeds. En dan wordt het toch nog kerstfeest. In Lucas 2. In de woorden van Simeon. En licht tot verlichting der heidenen. Dus te verwijzen naar diezelfde profetie hoor. Uit Jesaja 42 en 49. Dezelfde profetie die Paulus aanhaalt als hij zegt, God heeft mij gesteld tot licht der heidenen, tot aan de uitersten der aarde. Zie? Precies dezelfde oorsprong heeft dat. Maar Simeon zegt, een licht tot verlichting der heidenen en van uw volk Israël. In die volgorde. Waarna dus inderdaad Jacobus zegt in Handelingen 15, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft. Dat zegt Jacobus. In wat wij, en dispensationalisten ook vaak noemen, een Joodse gemeente in Jeruzalem. De eerste officiële christengemeente. Waarvan men zegt, nou ja, die was van Joodse afkomst toch. Niettemin, de voorganger daar heeft geen enkel probleem. Die zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal de Heer wederkeren en zal de vervallen hut van David weder oprichten. En Peter zei al, we stellen vast dat wij Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heidenen. Wat is er dan eerst? Lees het maar na. Handelingen 15. Eerst de heidenen dus. En diezelfde volgorde kom ik hier in Efeze ook tegen. Natuurlijk, als je wil kun je alles wegredeneren en dit ook. Dan kun je zeggen, ja, hij spreekt tot heidenen die tot geloof zijn gekomen en zegt, gij die enzovoorts. En noemt dat eerst. Maar niettemin, de volgorde die Paulus hier hanteert is dezelfde als die van Simeon. En dus ook dezelfde als die van Jesaja. Eerst de heidenen en dan Israël. En hier dus ook, namelijk vers 17 van Efeze 2 nog steeds. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Die volgorde. En daarna wordt het samengevoegd en staat er, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Ook maar één Vader natuurlijk. En daarna, zo zijn gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, een huis bovendien waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dat is de verwijzing naar Psalm 118. In elk geval, dat huis, wat daar, de bouw waarvan daar aangekondigd wordt, hè, een fundament, een huis, een tempel eigenlijk, met aan het hoofd daarvan de uiterste hoeksteen, want zo heet dat. Hè. Maar hoe dat ook zij, het is maar één gebouw, samengesteld uit Joden en Heidenen. En dan blader ik weer terug, nog net niet tot Johannes 20, maar nog naar Handelingen 2. Dan zegt men, ja, kijk maar, daar werd toch in Jeruzalem het eerste evangelie verkondigd aan de Joden. Joden die zelfs van over de hele wereld gekomen waren naar Jeruzalem. Maar ze moesten eerst naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, omdat het de Joodse hoofdstad was, werd het evangelie gepredikt. Dan zeggen, ja, dat is maar voor een deel correct natuurlijk. Want lees het maar mee. Vers 5 van Handelingen 2. Er waren Joden te Jeruzalem wonende. Zo. Denk ik er al, inderdaad. Er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Waren het nou Joden? Of waren ze nou van alle volken die onder de hemel zijn? Ja, allebei. Maar het wordt dus niet wat twijfelachtig. U weet wat het over gaat, hè? Er waren allerlei Joden die uit de diaspora, heet dat, hè? Uit de verstrooiing, die voor de gelegenheid van waar ook ter wereld gereisd waren naar Jeruzalem. Om daar Joodse feesten te vieren. Maar waren het nou Joden of hoorden ze nou tot andere volkeren? Nou ja, dat is ongeveer, het is nu niet leuk meer om het te zeggen, maar anders zou ik zeggen, is Cohen een asielzoeker? Ik bedoel, is de man nou een Nederlander? U weet wel, zijn excellentie, dat was hij, was excellent. En nou is de burgemeester, vooruit, heel achteruitgang denk ik altijd, maar vooral van Amsterdam, maar vooruit. Maar de man is burgemeester van Amsterdam geworden. Een Jood, omdat hij Jood was. Het heeft nergens ingestaan in geen enkele krant. Dat mag je niet zeggen, maar iedereen weet dat. Hè. Daar is een Jood voor nodig. Om een of... Ja, maar is hij nou Jood of niet? Hij is gewoon Nederlander. Of toch een Jood? Hè? We staan nog te bezien. Dat weten die mensen zelf niet helemaal goed overigens. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. In elk geval, uit alle volken. Dat wil zeggen, het waren Joden die verre waren. Alleen voor de gelegenheid waren ze in Jeruzalem, maar het waren verre Joden. En van de Joden in Jeruzalem waren het hun verre naasten. Nou goed. Van alle volken die onder de hemel zijn. Vers 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, kwam in beweging, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggen het tot elkander, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Welke taal? Der Parthes, der Medes, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de delen van Libië, het wat bij Sirene ligt, de uitlandse Joden, beide Joden, Jodengenoten. Cretenzen, luie buiken waren erbij, zie je dat? Toch? Kwade beesten. Nou goed. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Dat wil zeggen, in al die talen werd het evangelie gepredikt. Er werden de grote werken God verkondigd. Werden dan gepredikt aan Joden of aan heidenen? Aan heidenen, alleen er stonden Joden bij die het hoorden. Let goed op en denk erover na, later nog eens. Hè. In werkelijkheid, het wordt gepredikt dus aan heidenen, ongeacht of die aanwezig waren of niet, want het was in de talen der heidenen. Vele talen. Ik bedoel, dat kan je niet onderuit kletsen, dat is gewoon zo. En er staan Joden bij die die talen verstaan, omdat ze nou eenmaal te midden van die verschillende volkeren leefden en geacht worden daar zelfs deel van uit te maken. Ze zeggen, wij horen hem in onze talen, maar heidense talen dus, al zeggen ze onze talen, maar het zijn heidense talen. Wij horen hem in onze talen de grote werken Gods prediken. Of spreken. Dat wil zeggen, er waren Joden die vaststelden dat de grote werken Gods verkondigd werden aan heidenen. Of zie ik dat verkeerd? En als het niet zo is, als mijn conclusie verkeerd is, dan heb ik dan nog één vraag over. Wat maakt het ons anders uit als het alleen verkondigd wordt aan Joden? Wat maakt het ons uit dat genoemd worden dat er Joden waren van over de hele wereld? En wat maakt het ons uit dat dat in talen van andere volken gesproken werd? Het zou makkelijker geweest zijn als het gewoon in het Hebreeuws of misschien Aramees, wat maar de voertaal was onder de Joden, gebeurd zou zijn. Waarom gebeurt het dan in tongen, in talen, in vreemde talen? Het antwoord is heel eenvoudig. Omdat de eerste officiële verkondiging van het evangelie en publiek, en plein publiek, was aan Galliërs. Daarom zei ik het ook in het Frans. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Galliërs spraken geen Frans. Dus dat klopt toch niet. Maar de eerste verkondiging, officieel, openlijke verkondiging van het evangelie, was in talen der heidenen. Niet in die van de Joden. Toch? En dus ging het toch eerst naar de heidenen. En daarna pas, vanaf vers 14, en eigenlijk pas vanaf vers 16 wordt gesproken in niet meer in vreemde talen, maar gewoon in de Joodse omgangstaal, wat het maar was. Waarschijnlijk Aramees, maar dat doet er nou niet toe. Wordt tot hen alsnog het evangelie gepredikt. En daarvan hebben we dan ook hier min of meer een uitreksel, een tekst gekregen. Maar van het spreken in tongen staat alleen, wij horen hen in onze talen, dat wil zeggen heidense talen, de grote werken Gods spreken. En waar het dus om gaat, is de grote werken Gods is blijkbaar toch eerst verkondigd worden aan de heiden. Dan zegt u, dat is typologie, dat kan wel zijn, maar dat is toch het grote sterke argument. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ergens beginnen met de prediking van het evangelie. En dan begin je in Jeruzalem, maar om dan te zeggen dat het alleen maar voor de inwoners van Jeruzalem is, en zelfs exclusief voor Joden, ja, dat is wel wat erg vergezocht, vind ik. Want dat staat er natuurlijk allemaal niet. Integendeel. Bovendien, aan het eind van de toespraak, in nog steeds Handelingen 2, komt de uitnodiging in vers 38. Als zij dit horen, vers 37, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En vers 38 dan, en Petrus zei tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat wil zeggen, die geest die wij hebben ontvangen, zult u ook ontvangen. Diezelfde kracht des Heilige Geestes die over ons kwam, zal ook over u komen. Nou goed. Vers 39, want aan u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Is hier in ieder geval geen sprake van enige beperking. En als u zegt, maar alle die verre zijn, dat slaat op die Joden die ergens in het buitenland woonden, dan zeg ik, nou, dan moet het dat ook betekenen in Efeze. En dat is daar blijkbaar niet het geval. Gij die eertijd verre was, slaat niet op Joden. Dat slaat op heidenen. En zo worden ze ook genoemd. En dat is hier dus ook zo. Zodat er van enige beperking hier in geen geval sprake is in de klare taal van de apostel Petrus, waarin de symboliek, dat wil zeggen de achtergrond van deze geschiedenis, is duidelijk sprake van dat het evangelie eerst gaat naar de heidenen en daarna pas naar de Joden. Toch? En er zijn alleen Joden die daar getuigen van zijn. En die dat kunnen bevestigen. Bovendien, u weet toch, nog, hebben we nog een proef op de som. Een soort negenproef, maar dan anders. Hè? 1 Korinthe 14 proef is dit. Het spreken in tongen is een teken. Voor wie? Voor ongelovigen. Met andere woorden, er wordt vanuitgegaan, als hier in Jeruzalem in tongen gesproken wordt, wordt vanuitgegaan dat het volk dat daar in Jeruzalem thuis hoort, het Joodse volk, ongelovig is. En wat horen ze? De grote daden gods, de grote werken gods worden verkondigd aan heidenen. Nou, dat is in onze dagen nog steeds zo. En ik mag hopen dat ook in onze dagen de grote werken gods verkondigd worden aan parten, meders, elamieten, inwoners van Mesopotamië en van Winschoten. Dat is voor de Groningse Joden is dat. Maar in ieder geval dat in al die talen over heel de wereld het evangelie gepredikt wordt, terwijl intussen tijd het Joodse volk ongelovig is en vast moet stellen dat ze in andere talen, in de talen van al die volkeren, het evangelie, dat wil zeggen de grote werken gods, horen prediken. Waarna dus alsnog Handelingen 13 aan hen vervuld wordt. En ik bedoel nou de andere uitspraak uit Handelingen 13. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in uw dagen, terwijl gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Eveneens ontleend aan het profetisch woord uiteraard. Zie. Maar die situatie wordt ons al voorgesteld in deze voorstelling van Handelingen 2. We spreken in tongen. Maar het is kenmerkend voor onze bedeling. Want in onze bedeling wordt het evangelie in heidense talen gepredikt, toch? En in de praktijk dus ook aan heidenen, maar tegelijkertijd ook aan de Joden wel. Maar goed. En de uiteindelijke vervulling, de ultieme vervulling trouwens van dat spreken in tongen is natuurlijk dat is natuurlijk precies wat Jesaja 28 daarvan zei, want daar werd het aangekondigd. Ik zal tot jullie spreken in andere talen, door een andere tong en door lieden van belachelijke lippen. En als je het smal en strikt neemt, is die andere taal gewoon het Grieks. Want na Malachi komen de nieuwtestamentische geschriften tot ons uitsluitend in het Grieks. En hoewel men dikwijls suggereert dat bepaalde nieuwtestamentische bijbelboeken waarschijnlijk, vermoedelijk, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zijn, moet ik u zeggen, ik geloof er inmiddels geen klap meer van. Ik geloof dat ze allemaal oorspronkelijk in het Grieks geschreven zijn en niet in het Hebreeuws. Alleen wat je terug kunt vinden is Hebreeuws denken, Hebreeuwse zinsbouw, Hebreeuwse uitdrukkingen die dan letterlijk naar het Grieks vertaald zijn, maar dat bewijst niet dat het eerst in het Hebreeuws geschreven is. Bewijst hooguit dat die mensen die Hebreeuws denken, en dus Hebreeën zijn, niettemin deze boeken geschreven hebben in het Grieks. Juist in een andere taal, de taal der heidenen. Want dat is wat het is. Het spreken in tongen, in Handelingen 2 en ook later, is daar de uitbeelding van. Heidense taal in het algemeen, maar voor zover de profetie spreekt over enkelvoud, een vreemde taal, gaat het om de nieuwtestamentische bijbelboeken die in het Grieks geschreven zijn, juist omdat ze niet rechtstreeks tot de Joden gericht zijn. Ook Matthäus niet en ook Jacobus niet enzovoorts. Laat staan Openbaring, het is een heidende volk in het algemeen. En wat de Joden betreft, die stonden erbij en hoorden het aan, dan wel keken ernaar, maar zij verstonden niet enzovoorts. Zo steekt hij in elkaar. Nou goed, een gelijksoortige situatie vinden we in Johannes 20, daar ben ik dan nu helemaal terug. De Heer staat in het midden van de zijnen, die stellen de gemeente voor uiteindelijk natuurlijk, en hij verkondigt hen vrede. Alleen aan hen, aan de gelovigen, aan degenen die samengekomen waren, uiteraard. Vrede zei jullie, maar het is de gebruikelijke groet van de Heer Jezus, als u tot de zijnen spreekt, vrede, zei u. En het is bovendien ook de gebruikelijke opening van de brieven van Paulus. Precies hetzelfde, vrede. Of genade en vrede, maar u weet, genade is dat andere woord ter aanduiding van het nieuwe verband. Genade zijn en vrede. Het gaat namelijk over het verbond des vredes, dan wel het verbond der genade. Het genadeverbond, het nieuwe verbond namelijk. Nou goed. En dit gezegd hebbende, vers 20, toonde hij hun zijn handen en zeide. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Ik zou zeggen, heeft hij nou niks anders te zeggen? Maar hij herhaalde dus, dit is en blijft de boodschap. En de verwijzing naar, hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Ja, dan mag je aannemen dat ze daar minstens naar gekeken hebben. Maar dat het erbij vermeld wordt, is natuurlijk omdat het wel degelijk de allereerste vervulling is van de uitspraken uit Zacharia 12. Namelijk, over Jeruzalem, het huis van David, zal ik mijn geest uitstorten, de geest der genade en der gebeden, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hetgeen betekent dat ze ook niet alleen zien, niet alleen hem zien, maar ook zien dat ze hem doorstoken hebben. En dat komt uit de uitdrukking in deze tekenen. En de uitdrukking deze tekenen slaat uiteraard niet op het avondmaal, maar op de littekenen van de Heer Jezus. En bovendien heb ik de uitdrukking ontleend aan het volgende hoofdstuk van Zacharia 13. Want zij zouden hem vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Enzovoorts. En wat de Heer doet, is de tekenen laten zien. Toen zei iemand, ja, maar dat is typisch wat aan Israël en de Joden beloofd is, want dat is toch Zacharia 12. Zeg ik, nee, dat is wat gezegd wordt over de opgewekte Christus, die als zodanig duidelijk herkenbaar zou zijn en zich zou presenteren. En deze gelovigen, die zijn gewoon de eerste aan wie je dat doet. Zo zit het. Dat hij dat in de toekomst alsnog zou doen, ja, dat is niet opnieuw of weer of een andere vervulling. Dat is gewoon het logische vervolg van de geschiedenis. Hetzelfde geldt voor de uitspraken over, ik zal te dien dagen mijn geest uitstorten op alle vlees. Sommigen zeggen, ja, je hebt een vervulling in het verleden gehad en nog een vervulling in de toekomst. De kenners zelfs die zeggen, nou, in het verleden zou had het dat wellicht moeten zijn, maar het werd het helaas niet, dus gebeurt het alsnog in de toekomst. Ik moet u zeggen, dat is natuurlijk wartaal, de geest is uitgestort. En het was in overeenstemming met die profetie van Joël 2. En dat zei Petrus ook. En ik zeg erbij, bovendien zal het in de toekomst net zo goed gebeuren als het Joodse volk als volk tot bekering zal komen. En dan zegt iemand, maar daar had Joël het toch over? Dan zeg ik, ja, ook. Nee, dat is ook zo. Maar het gebeurt nu ook. En ook vandaag gebeurt het, want het blijft zo, dat als vandaag iemand de naam des Heren aanroept, dat staat in Joël 2. Als vandaag iemand de naam des Heren aanroept, dan stort de Heer zijn geest uit op of in of over die gelovigen. Er is niks veranderd, dat gaat gewoon door. Het zijn die twee gebeurtenissen, één in het verleden en één in de toekomst. Of het is er maar één, het zij die ene, het zij die andere. Want er zijn natuurlijk ook, het is merendeel dat zegt, het is al vervuld en het zal in de toekomst nooit meer vervuld worden. Nee, het wordt alle dag nog vervuld. Toch? Daar gaat het over. En zo is het ook met dat de Heer zichzelf identificeert op bijbelse wijze. Want dat is wat hij doet. In plaats van zijn pas te laten zien, om zo te zeggen, laat hij de littekenen zien in zijn lichaam, zodat vaststaat, hij is het, kan niet missen. Opdat zijn opstanding ook als historisch feit zou bewezen en daarmee dus ook vastgelegd zou worden. Daar gaat het maar om. Toch? En bovendien als vervulling van die oud-testamentische profetie. En ik wijs er maar op, als we hierna in het volgende gedeelte vanaf vers 24 terechtkomt bij Thomas enzovoort, dan herhaalt de geschiedenis gewoon, dan laat hij weer zijn littekenen zien en zo verder. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Komend op deze opperzaal, doe ik zo uit mijn hoofd, maar misschien dat ik er een paar vergeet, maar ik heb er een cd geloof ik dan zelfs, ja, over die kwestie van die opperzaal. Die opperzaal namelijk speelt in het Oude Testament al een rol. Je komt trouwens, eerst kom je trouwens al die twee verspieders tegen, weet je nog, op het dak ergens van een etablissement. Dat we het maar niet nader zullen omschrijven. Uit pietijd met Joshua. Maar goed, laat maar zitten. Maar op het dak waar ze verstopt werden, weet je nog, in Jericho, die twee verspieders. Nou, daar vind je hem dus al, maar later vind je hem ook met grote nadruk, zowel in de dagen van Elia als Elisa. Want in beide gevallen, precies, dan kan ik het nooit onthouden, want ik kan ze nooit uit elkaar houden, maar in beide gevallen was er sprake van een vrouw en een zoon, en de zoon overleed en die was dan in de opperzaal, opperkamer. Bij gelegenheid was het trouwens ook de opperkamer waar Elisa of Elia, wie het maar was, ook zelf woonde. Hè? Maar in elk geval, wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. De opstanding, de genezing van de jongen die gestorven was, is gewoon een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze dagen. In die opperzaal. Is die de... Ik zal het u meteen verder vertellen, goed, want anders moet ik er terugkomen. Eigenlijk is het zo dat die vrouw waar het over gaat is een buitenlandse vrouw. Die staat voor de 10 stammen van de gemeente en daarboven, boven die 10 stammen, maar wel daarbij behorend, maar daarboven op de opperzaal, daar is die jongen die overleden is. Heeft te maken met het eerste geboorterecht dan die 10 stammen gegeven is, maar er is niks van terechtgekomen tot op heden. Maar raad eens wat, de jongen wordt opgewekt. En dat is het ontstaan van de gemeente. Als erfgenaam enerzijds toch wel degelijk van die 10 stammen en erfgenaam van de belofte. En dat krijg je tot 2 keer toe, zowel bij Elia als Elisa, maar bij die 2 verspieders is het echt hetzelfde verhaal. Maar goed, die leg ik verder niet uit. En in het Nieuwe Testament hebben we hier de discipelen in die opperzaal van een geheimzinnige figuur. U begrijpt langzamerhand waarom ik denk dat die zaal eigendom was van Jozef van Arimathea. Want in de typologie past dat in elk geval. Maar later vinden we nog een opperzaal. Dan weet ik niet of dat in Handelingen... Ja, in Handelingen. Maar of die in Handelingen 5... Was het 5? 6, nou, ik weet niet meer. Was het met die vrouw die daar genezen werd ook? Een opperzaal, dat weet ik niet meer. Tabitha, Dorcas. Ik kan het helemaal niet meer vinden, joh. Oh, dat is in hoofdstuk 9 pas. Jazeker. In de Handelingen 9. Tabitha, dan wel Dorcas, was overleden. En zij legden haar in de opperzaal, vers 37. En daar wordt ze genezen, ze staat daarop. Je weet wat er gebeurt als je in de opperzaal terechtkomt als je dood bent. Vaste prik in de Bijbel dus, hè. Wel, krijgt er opnieuw leven, dat is heel het idee. Maar het betekent nog precies hetzelfde, het gaat nog steeds om het ontstaan van de gemeente uit 10 stammen van Israël, want dat steekt er dan achter. Ga ik ook niet verder op in, maar daarna hebben we hem later nog een keer. Die moet ik ook even zoeken in Handelingen in... Ik had het kunnen weten, ja, in Troas. In Handelingen 20 is dat. En vanaf vers 7 en op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags vertrekken. En hij strekte zijn reden uit tot middernacht. Zodat hij met mij nog altijd gemakkelijk vanaf komt. Maar goed, en dan vers 9. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Ik begrijp dat dat ook in hoge mate typologische strekking heeft natuurlijk. Daar is licht. Want daar openbaart de Heer zich. Daar wordt de heerlijkheid van Christus verkondigd. Hè? Dat is het idee. Maar het is een uitbeelding van precies dezelfde situatie. En dan is er een zeker jongeling die het raam uitviel. Met een diepe slaap overvallen zijnde, dat heb je na Daniel nooit meer gehoord. Dat hij met een diepe slaap, of na Adam wellicht. Hè, hoe vindt u die? Hadden we het vorige keer nog even over gehad, geloof ik. Maar hoe dat ook zij, die diepe slaap moet ons meteen een belletje doen branden, een lampje doen rinkelen, zeg ik altijd. Want een diepe slaap is altijd een uitbeelding van onze bedeling. Zo zonder meer. Maar in elk geval, hij valt in een diepe slaap en hij valt zelfs nog veel verder dan alleen dat. Hij stortte van de derde zoldering 3 hoge ramen uit. Ik vraag me altijd of de uitdrukking hier vandaan komt. 3 hoge ramen uit, maar vooruit. Van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Maar u weet, hij wordt genezen. Op gelijksoortige wijze, niet helemaal gelijk, maar gelijksoortige wijze als die figuren in de dagen van Elia en Elisa. Maar het beeld precies hetzelfde uit. En dan zeg ik iets wat ik helemaal zo vrijblijvend mogelijk zeg. Troas, het is een Troas. Troas is eigenlijk Troje. Het is dezelfde naam, dezelfde plaats. En daar zijn wilde verhalen over Troje. Het tamelijk oud verhaal is dat het nooit bestaan heeft, behalve in de verhalen van Homerus. Nou, de Trojaanse oorlog en wat ermee samenhangt. Later heeft, was het niet Heinrich Sliman, dat is nog niet zo heel lang geleden trouwens, is op zoek gegaan en hij vond niet alleen Nineveh, waarvan men ook zei dat het nooit bestaan had, behalve in de Bijbelverhalen. Maar hij vond niet alleen Nineveh, maar ook Troje. Dus het was toch historisch, maar ik zeg het maar erbij om te laten zien hoe weinig ervan bekend is. Maar voor zover ik er wat van begrepen heb, is Troje gesticht door Joden. En de Trojaanse oorlog was een oorlog tussen Joden en Danieten, tussen twee stammen van Israël. Dat is moeilijk om dat te bewijzen, daarom zeg ik dat, zeg dat heel vrijblijvend. Maar het hangt aan elkaar van de namen, de betekenis en afleiding van namen die daarin een rol spelen enzovoorts. Maar dat de ene kant de naam van Juda dan een rol speelt, de andere kant de naam van Dan, daar heb ik persoonlijk geen twijfel over. Dan bovendien, Troje, de uit-Troje afkomstig is, de man die geacht wordt Brittannië gesticht te hebben. Ja, je kan zeggen dat het zijn legenden. Maar goed, als er al een kern van waarheid in zit, dan klopt dat dus precies. En ondersteunt het de Israëlitische oorsprong van Brittannië. Men zegt genoemd naar Brutus, die het gesticht zou hebben. En Brutus was een van de helden uit de Trojaanse oorlog. Nou, laat maar zitten. Maar die idee als zodanig, is natuurlijk tamelijk twijfelachtig. Maar aan de andere kant, ik vind het toch opmerkelijk dat dit verhaal over de opwekking van deze jongeling, die mens inziens, net als die andere gevallen die ik net genoemd heb, moet slaan op het ontstaan van de gemeente, meer specifiek uit de 10 stammen van Israël, dat notabene plaatsvindt uitgerekend in Troje. Dus er zit toch weer het een en ander achter. Het heeft iets van doen met de route die stammen gegaan zijn en de onderweg. In de loop der eeuwen allemaal gebeurd is enzovoort. Daar is weinig van bekend. Ik vind ook niet dat het noodzakelijk is om die dingen te weten, om de Bijbel te verstaan of zo. Maar voor wie er geïnteresseerd is, daar is wel literatuur over toch. Maar goed, dat even terzijde. Waarom gaat is dat die opperzaal dus inderdaad een belangrijke rol vervult in de Bijbelse systematiek en typologie en uitdrukking geeft aan de situatie in onze bedeling. En als ik dan terugkom in Johannes 20, dan is de volgende vraag: en hoeveel discipelen waren er in die opperzaal? Dus even rekenen. Maar het waren er 10. En stel de gemeente voor. Hoe vindt u dit? Waarom 10? Het hetzelfde verhaal achter. De uitdrukking van 10 stammen van Israël kan trouwens niet missen, want er waren er 12. Het gaat niet over nikkertjes, maar over. Het is een beetje een oudbollig rekensommetje, maar er waren 12 discipelen. 1 verdween, precies, om de nette term te gebruiken. Dat was Judas. En waar is hier een type van? Ook alweer. Van Joseph Volk. En een andere is er ook niet bij. Dat staat vanaf vers 24. Thomas, bijgenaamd Didymus. En als die naam leest, denk ik, begrijp ik waarom hij er niet bij was. Als je Didymus heet, denk ik, dan ben je er niet bij gewonnen. Heb je dat ook associatie met naam of niet? Nou goed, Didymus was er dus niet bij. En die kwam pas een week later tot geloof. Dus. Waar is hij dus een beeld van? Eveneens van het Joodse volk, net als Judas, alleen op verschillende wijzen, maar zijn een beeld van het Joodse volk. Je hebt er 12, er zijn er 2 niet. De 2 zijn een beeld van het Joodse volk. Waar zijn de overige 10 dan een beeld van? Ja, dat kan toch niet missen, dan kom je automatisch terecht bij de andere 10 stammen van Israël. Dus daar gaat het maar om. Dat is wat ze uitbeelden. En dan begrijp je meteen hoe het zat met dat er 10 melaatsen waren die werden genezen. En die werden weggestuurd naar de hoge priester om zich te laten controleren. En raad eens wat, er komt er 1 terug. En toen was de vraag, waar zijn die andere 9? Daar krijg je nooit meer antwoord op. Maar die vraag staat er wel. Toch? En waar zijn de 9, zegt de Heer Jezus. Zo van, denk hier eens even over na. En het antwoord is makkelijk. Alleen de vraag is een beetje misleidend. De 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Ze worden genezen. En wat hou je daaraan over? 1. De gemeente namelijk. En die wordt meteen geassocieerd met Samaria. Logischerwijze, want je hebt dus een Samaritaanse vrouw, maar ook een Samaritaanse man in de Bijbel. Hè? Die was melaats en werd genezen. Dus een beeld van de gemeente. Zie. En was het ook niet zo, maar dan moet ik. Ik ga even spieken, want anders zeg ik iets verkeerd. Even spieken. En Lucas 19. Ja, nee, ik heb het klopt. Lucas 19. De gelijkenis niet van de talenten, want strikt genomen is die op onze bedeling niet van toepassing. Maar wel die van de ponden. In Lucas 19. Daar heb ik ook zo deze van trouwens. En dan staat er. Vanaf vers 11, en als zij dat hoorden, namelijk dat de Zoon des Mensen gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, als zij dat hoorden, voegde hij daarbij, zeiden een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij, ten onrechte, meenden dat het koninkrijk ter Gods terstond zou openbaar worden. Want ze waren wel vlak voor Jeruzalem, en dus de Olijfberg waren ze op. Dat blijkt ook uit het vervolg van het hoofdstuk, dus niet zo moeilijk. Maar dat betekent niet dat het koninkrijk God zou openbaar worden. Het zou aanbreken, maar verborgen blijven. En dus vertelde hij een gelijkenis en zei een zeker welgeboren man, ik wil gewoon zeggen, een die uit de dood is opgestaan en daarmee eeuwig leven heeft ontvangen, want als je dat overkomen is, ben je welgeboren. Heel goed geboren, definitief. Een welgeboren man reisde in een ver land. Allen die verre zijn, nou goed. Reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten. En wat maakt het ons uit hoeveel dienstknechten het waren? Voor de gelijkenis bedoel ik. Niks, maakt absoluut niks uit. Waarom dan toch 10? Omdat het een verwijzing is naar hetzelfde verhaal. De 10 dienstknechten zijn gewoon de 10 stammen van Israël. Daar gaat het eigenlijk over. Daarna wordt het veralgemeniseerd, want voor al die dienstknechten geldt, ze krijgen een pond en ze zouden er wat mee doen. Enzovoorts. Maar waarom er specifiek 10 zijn, is om dezezelfde reden uiteraard. Maar goed, gaan we terug naar Johannes 20. De Heer zegt dus tegen hen, vrede zij jullie, hij toonde hun zijn handen en zijn zijde in overeenstemming met Zacharia 12. En de discipelen werden verblijd, als zij de Heer zagen, zij zagen de Heer, maar degenen die buiten waren uiteraard niet, want aan hen wordt de heerlijkheid des Heeren openbaar. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij jullie, gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. Ontleend uiteraard aan Johannes 17, waarmee je maar weer ziet dat die woorden daar in Johannes 15 tot en met 17, of wat is het, 13 tot en met 17 feitelijk, dat die inderdaad zonder meer van toepassing zijn op de dagen na de opstanding van Christus. Zoals gezegd en zoals demonstreerd natuurlijk, maar hier vind je dat weer. Gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook ulieden. Maar in verband daarmee, als hij dit gezegd had, dat wil zeggen wat nu volgt staat in verband met het voorgaande. Als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide, ontvang de Heilige Geest. Waarna de vraag is, vind ik, en ontvingen ze die ook? Een domme vraag, hè? Natuurlijk ontvingen ze die. Maar de volgende vraag is dan, en wanneer? En als je mij vraagt, is dat net zo'n domme vraag. Ogenblikkelijk toch? Als de Heer toch zegt, ik zeg u sta op, dan staan ze toch meteen op. En ontvang de Heilige Geest. Dan ontvangen ze die toch? Meteen? Daarna zijn er wat schriftplaatsen die daar in strijd mee lijken te zijn. Maar in de praktijk is dat niet het geval. Wij interpreteren de uitdrukkingen wat losjes. Maar in tegendeel, de uitspraak is hier duidelijk genoeg. Ontvang de Heilige Geest en ze ontvingen de Heilige Geest. De vraag is daarna natuurlijk, maar wat zegt de Heer dan later, een paar dagen later of wanneer het maar was, in Handelingen 1 vers 8. Hij zegt, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Waaruit men zou kunnen concluderen, die geest hadden ze dus nog niet. En zolang wij op onze kerkelijke kalender hebben staan het Pinksterfeest, namelijk op het heerlijk Pinksterfeest zond de Heer zijn heilige geest of zoiets. Want dat zongen wij vroeger. Zolang dat er zo op blijft staan, zitten we dus met het grote probleem. Wat gebeurde er toen de Heer op zijn discipelen blies en zei, ontvang de heilige geest? Antwoord moet dan luiden, niks. Maar dat geloof je toch zelf niet? Ik in ieder geval niet. En daarna lees ik opnieuw Handelingen 1 vers 8. Wat zei je daar dan? Gij zult ontvangen de heilige geest. Maar dat zei hij niet. Om te beginnen. Niet dat het een sterk argument is, maar om te beginnen. Dat zei hij niet. Hij zei, gij zult ontvangen de kracht des heilige geest. Dus die over u komen. Want de vraag is dan, hoezo? Kracht des heilige geestes. We hebben de heilige geest toch? En voor zover de heilige geest kracht is, hebben we die dan toch? Dan staat er, die over u komen zal. Dat is nog wat anders, want de kracht des heilige geestes is in ons, in de eerste plaats. Hè? We hebben de heilige geest ontvangen in ons. Dus niet iets uitwenders. Geest is trouwens per definitie iets inwenders. Maar hier staat, de kracht van de heilige geest zal over of op. Ik zou het vertalen met op, eerlijk gezegd. Het is toch hetzelfde woord in het Nederlands eigenlijk ook, van oudsher, maar vooruit. De kracht des heilige geestes die op u komen zal, en dan zeg ik weer, hoezo zal die kracht des heilige geestes op ons komen? Wel, volgende zin, en gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde, bij degenen die verder zijn dus. De gedachte is dat hier wordt aangekondigd de publieke, de openbare werking van de geest. Begrijp me goed, geest werkt eigenlijk per definitie niet in het openbaar. Maar voor de gelegenheid, en dat is de gelegenheid van het heerlijk Pinksterfeest uit Handelingen 2. Voor de gelegenheid zal die geest, die kracht van de geest, die er al lang was, zich demonstreren. En dat is wat in Handelingen 2 gebeurt. Een demonstratie, een teken. Niemand kan dat ontkennen, want wat gebeurde er? Een geluid als van een geweldige gedreven wind staat er in vers 2. Nou ja, alleen in het huis dan. En daarna op hen werden gezien. Ze hoorden eerst, hè? Dat geluid. Daarna van hen werden gezien. Handelingen 2 vers 3. Verdeelde tongen als van vuur, vlammen, dus lekkende vlammen heet zoiets. En het zat of rustte op een ieder van hen. En daarna begonnen zij te spreken. Dat is allemaal naar buiten gericht. Dat is uitwendig. Dat zijn tekenen. Het geluid, de vurige tongen en ook het spreken in tongen. Waren tekenen. Toch? En daarna is de vraag, wat gebeurt hier allemaal? En dan zegt Petrus, nou, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Namelijk, dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En omdat hij toch ergens moest beginnen, is hij begonnen hier in Jeruzalem, in de opperzaal, en wel bij deze gelovigen die hier vergaderd waren. En dezelfde profetie wordt nog steeds vervuld, alleen niet meer met de uitwendige tekenen. Omdat die uitwendige tekenen ook geen functie meer hebben. Als iets gedemonstreerd is, hoeft het niet opnieuw gedemonstreerd te worden. Of de andere term, als het bewezen is, is het bewezen, dat hoef je niet blijven doen. En daarna doet de geest wat hij per definitie altijd doet, in het verborgene werken, namelijk. Hebben jullie? Dus wanneer ontvingen ze de geest? Nou even los van alles, wat doet de geest eigenlijk? Als de geest iets aan een mens doet, überhaupt, een mens, een zondaar. Als de geest maar iets aan die mens doet, wat doet hij dan? Hem leven geven. Hem doen wedergeboren worden, of hoe zeg je zoiets? Toch? Zoals van de Heer zelf ook staat. Die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God, is mijn vertaling deze keer uit Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God door de geest der heiligmaking, door de opstanding uit de doden. De geest des Heren is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Zijn uitspraak over opstanding uit de dood. En al die beloften trouwens in het Oude Testament over wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest, zijn in werkelijkheid beloften omtrent de komst, aanbreken, van het verschijnen van nieuw leven. En dat wordt op de Pinksterdag gedemonstreerd, maar het was er al lang, uiteraard. En anders hebben de Pinksterbroeders, Pinkstermensen heten ze trouwens, ze zijn vergaderingsbroeders zoals je weet, dat zijn Pinkstermensen, ik had ook niet anders, jargon, hè. Maar dan heeft men in die kringen, Pinksterkringen zoals we dat dan noemen, heeft men gelijk. Nadat je wedergeboren bent op grond van Pasen, moet je alsnog de Heilige Geest ontvangen op grond van Pinksteren. Maar dan is de vraag, je bent wel wedergeboren, maar heb je de Geest ook ontvangen? Nou goed, dan krijg je 7 stappen van heiligmaking en 9 gaven des Geestes en... En zoveel treden op de inwijdingsladder van... Of zit ik nou bij de vrijmetselaars? Maar dan begint de vraag al gewoon van... Dat je moet steeds verder en steeds hoger... Een Excelsior en Semper Avanti. Ik heb het niet over de muziekvereniging trouwens. Jezus, dat was Latijn. Excuus. Goed. Nee, zo zit het niet. Wedergeboorte is op grond van Eerste Paasdag... En dat is ook wat hier geïllustreerd wordt. De Heer blaast op hen en ontvangt de Heilige Geest. Petrus zegt later, gij die wedergeboren zijt, door het woord Gods. En aan de andere kant, wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Allebei in 1 Petrus 1. Niet door de uitstorting van de Heilige Geest, maar de opstanding van Christus. Daar gaat het om. Alleen, het wordt 40 dagen lang, moet ik even goed tellen, 10 dagen lang. Nee, het was bij elkaar 50. Sorry. Het was bij elkaar 50 dagen vanaf de opstanding van Christus tot Pinksteren. Werd het niet gedemonstreerd. En daarna zat het in de openbaarheid, om zo te zeggen. Werd het gedemonstreerd aan, laten we maar zeggen, aan de wereld of zo. En de aardigheid is dat die 50 dagen dus weer een uitbeelding zijn, opnieuw uitbeelding zijn van onze tegenwoordige bedeling. Die geest is al lang uitgestort in de zin van gelovigen hebben die geest al lang ontvangen, maar het wordt pas gedemonstreerd straks in de toekomst. Dat wil zeggen vanaf de dagen van de wederkomst van Christus. Hebben we het? En dan zal Petrus dus opnieuw zeggen, of iemand anders, dit is wat Joël gesproken heeft, dan gaat het verhaal overnieuw, maar het blijft hetzelfde beginsel. Zie je? God, dus uitstorting van de Heilige Geest is niet Pinksteren, dus Pasen. Wat in Pinksteren gebeurde was de uitwendige uitwerking naar buiten toe van die geest. En historisch gezien de officiële verklaring met betrekking tot de gemeente. Maar ik moet u zeggen, zelfs het ontstaan van de gemeente begint niet bij Pinksteren, maar begint net zo goed bij Pasen dus. Hè? De opstanding van Christus. Alleen wisten ze dat nog niet. Maar het was een terugwerkende kracht, uiteraard. Ik bedoel, ze hoorden misschien pas... Misschien, ik denk het niet, maar ik kom sommige mensen dan tegemoet. Misschien hoorden ze er pas weken later van. Misschien pas bij Pinksteren, maar doet niks ter zake. Het gaat er niet goed om wanneer de mensen van wisten. Dat zeg ik ook voor de ultra's dus, ultra dispensationalisten. Het gaat niet om wanneer de mensen van wisten. Het gaat erom wanneer God het geregeld heeft. Wanneer begon de bedeling van de wet? Heel goed, bij de uittocht uit Egypte. Maar na het schijn duurde het 50 dagen tot aan de wetgeving op de Sinaï. En toen hoorden ze de pas van. Het was al lang begonnen. Wat denkt u van de bedeling der belofte? Wanneer begon die? Bij de roeping van Abraham uiteraard uit Ur der Galdeeën. Maar het wordt ons pas verteld en wijsgemaakt nadat hij al lang in Canaan is aangekomen. Met terugwerkende kracht. En daarom staat het ook zo laconiek dan. De Heer had tot Abraham gezegd. Ik denk altijd meteen, maar waarom wisten wij er niks van? De Heer had tot Abraham gezegd. Het was al lang begonnen. De bedeling van het menselijk bestuur, wanneer begon die? Weet je wel, de mensheid verdeelt in volkeren met de menselijke overheid. Nou, in de praktijk pas bij de torenbouw van Babel, maar officieel echt al. Aan het eind van de zondvloed. Maar dat was 130 jaar eerder. Heb je het in nog? En wat de mensheid zelf betreft, die heeft ook 130 jaar moeten wachten, want zo lang duurde het voor de geboorte van Seth. Het was Adam 130. Me goed herinneren hoor. De getallen heb ik altijd moeite mee, daarom heb ik ook een penningmeester. Hè? Dus laat me zeggen. Goed. Maar het begint dus inderdaad op deze paasdag. En dan krijgen we nog vers 23. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn gehouden. Daar wordt gewoonlijk heel moeilijk over gedaan. Over die uitspraak. En ik moet u zeggen, ik heb er geen moeite mee. Dat zonde vergeven doet me moeilijk over. Maar het punt is, wij allen, wie wij ook zijn, zelfs ook al zijn we gewoon, zijn we atheïsten of niet wedergeborenen, maakt niet uit, wij kunnen toch zonde vergeven? Zonde vergeven wil zeggen ze niet toerekenen, ze laten vergeven. Dat woord vergeven is gewoon het woord voor laten, in de zin van met rust laten. Dat kan toch iedereen? Of het verstandig is, ik denk ja, meestal wel. Bespaart je een boel ellende als je andermans zonde vergeeft. Ben je serieus? Het is niet bevorderlijk voor je eigen rechtvaardigheidsgevoel, maar wat moet je met recht? Ik heb het in de Bijbel gelezen, er staat, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het gij verderf over u brengen? Dat schiet ook niet op. Er staat in de Bijbel, ja, zeker wel. Nou goed, wij kunnen toch iemand zonde vergeven? Dat wil niet zeggen dat God ze dan ook vergeeft, maar wij kunnen het op zijn minst doen. Dat is geen punt. Zie? En wat is dat? Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. Dat wil zeggen, ook van Gods kant. De gedachte is dat als wij iemand de zonde niet toerekenen, zal God ook het niet doen. Althans, wij, ik zeg wij, maar ik moet eigenlijk eerst zeggen de discipelen. En vervolgens, zo gij iemand zonde houdt, als je ze niet vergeven wil, wel dien zijn zij gehouden. Wat de Heer tot de discipelen gewoon zegt, is dat hij voor hen zorgt en zich bij hen aansluit. En als zij problemen hebben met anderen, dan heeft de Heer ook die problemen met die anderen. En andersom, als zij geen problemen hebben met het doen en laten van mijn partij vijanden, heeft de Heer er ook geen problemen mee. Dat is het enige. Het gaat hier niet om vergeving van zonde tot in eeuwigheid, of voor de grote witte troon, of wat het maar is. Het gaat gewoon om het praktische leven nu. Hebben jullie? Wat de Heer hier verklaart, is eigenlijk gewoon dat hij met hen is. En wat zij doen, sluit hij zich bij aan. In het praktische leven. Daar gaat het maar om. Het is moeilijk om het uitgebreid uit te leggen. Maar ik denk dat het voldoende is om even aan die gedachten te wennen. Misschien kom ik er dan volgende keer nog op terug. Want er is nog iets anders wat ik u toch nog moest zeggen vanavond. En ik heb nog 2 minuten. Ik was het vergeten. Voor de pauze hadden we het over de volgorde van de prediking en dat in de praktijk dus gewoon zo ging dat het evangelie na de opstanding van Christus ging naar de heidenen en dat het pas in de toekomst bij zijn wederkomst gaat naar de Joden. In dat verband had ik inderdaad moeten aanhalen, nog even voor alle duidelijkheid, Romeinen 1, want daar staat in vers 16, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is krachtpots tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En ik denk dat u begrijpt wat ik er nu van ga zeggen. Heel eenvoudig dat het niet gaat om de volgorde. Dat wil zeggen, het gaat wel om volgorde, maar niet in tijd, niet de chronologische volgorde. Hooguit om de rangorde, daar gaat het ongetwijfeld wel om. Want ook in onze dagen is het evangelie kracht Gods tot zaligheid. In de eerste plaats, hoor je ook het nou zeg, in de eerste plaats, dat is niet chronologisch. Nou goed, in hoogste instantie dan, vooruit, dus ook eerste. In hoogste instantie, in eerste instantie voor de Jood, maar net zo goed vervolgens voor de Griek. Van de andere kant dan, als iemand ontvankelijk zou zijn voor het evangelie, zou toch iemand moeten zijn die beloften Gods kent. En die deel uitmaakt van dat priesterlijke volk dat God zich voor dat doel, priesterdom, ook verkoren heeft. Als dan naar iemand het evangelie zou gaan, zou het toch in de eerste plaats naar de Joden gaan.